Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in de u voorgelezen psalm, psalm 135. En daarvan het 14e vers, psalm 135 vers 14, daar spreekt het woord van de Heere al dus, want de Heere zal zijn volk richten en het zal hem berouwen over zijn knechten. Tot zover. Letten wij op gericht en genade. Deze psalm, geliefde gemeente, hebt u horen voorlezen. En u hebt ook bemerkt dat het een psalm is van lof en dank voor de Heere. Jehovah, de God van Israël, de schepper van de hemel en van de aarde, die, ofschoon oneindig hoog, zich zo laag heeft neergebogen om zich te bemoeien met de mensenkinderen. Deze psalm geeft dan ook een blik op enkele van de grote daden van de Heere. Dat Hij is goed is en dat Hij de verkiezende God is, die Jacob heeft verkoren en Israël zich tot een eigendom heeft gemaakt. En dat die Heere God zijn volk met grote kracht en heerlijkheid uit Egypteland heeft uitgevoerd en ze tenslotte na alle omzwervingen heeft gebracht in het land van de belofte. En dat Hij meer, ja dat Hij alleen God is en dat alle andere afgoden, hoe ze ook genoemd worden, niets zijn. Want ze hebben oren maar horen niet, ogen maar zien niet, en ze hebben een mond die niet spreekt. Deze psalm begint met een prijst de Heere, halleluja, en ze eindigt met de lof van de Heere. Wat hier overigens nog opvalt in deze psalm, dat je weinig persoonlijke dingen vermeld vindt. Je hebt soms in een psalm, ja, laten we noemen, een schuldbelijdenis. Dat aan de orde gesteld wordt, dat de mens zijn zonde belijdt. Denk aan zoveel psalmen. Vergeef mij al mijn zonden en ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Allicht komen er dingen van zeer persoonlijke aard voor in de psalmen. Veelal wel. Of dingen die het volk Israël aanbelangen in hun nood en verlossing door God. Maar hier merk je dat zo niet. Er worden wel enkele zaken genoemd die de Heere aan dat volk heeft gegeven en bewezen. Maar je kunt niet direct een belijdenis vinden of een spreken over de afdwalingen en de zonde van het volk. Ik denk dat deze psalm daarom ook bedoelt heen te wijzen dat eenmaal alles zal staan in het teken van de lof. En dat er dan geen gedachtenis meer zal zijn van enig kwaad, enige zonde of overtreding. Maar dat alles zal uitmonden in de lof en de prijs van Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat er ook bij ons geen gedachte meer zal zijn aan de voorgaande dingen. Verder laten we de psalm rusten en bepalen ons tot het tekstvers. En daar staat zo opeens toch wel opmerkelijk in deze psalm: want de Heere zal zijn volk richten. Dat is een grote uitspraak, dat de Heere zijn volk zal richten. Daar kun je eigenlijk op verschillende manieren over denken. Als je denkt aan het voorafgaande, dat de Heere hun rechter is, hun leider, en dat hij ze heeft geholpen en machtige koningen ten onder heeft gebracht om zijn volk Israël te beveiligen op de weg naar het beloofde land. Je zou zeggen, dan staat het alleen in het teken van dat is nog eens een koning. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Dat is een koning die uitkomst heeft gegeven. Een koning die kon zeggen, ik zal voor u strijden. Gij zult stille zijn. Een wonderbare koning die het ten alle tijden opnam voor het volk en voor Abraham, voor zijn eeuwig trouw verbond, de eed die hij gezworen had aan Abraham. En in die zin is het zeker waar dat de Heere, de Richter, de Koning van zijn volk is. Zal hij geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Hij zal hun haastig recht doen. En naar die rechtvaardige koning heeft de kerk van de oude tijd in dagen van druk en onrecht hebben ze ook uitgezien dat die koning zou komen die recht zou doen aan de nooddruftigen en aan de ellendigen en aan de roependen, aan de verongelijkten en verdrukten. En door de profetieën heen zie je eigenlijk steeds duidelijker oprijzen het beeld van die koning die eenmaal komen zal. En die de rechten van God zal ontvangen. En die zou kunnen zeggen, meer dan Salomo is hier. Maar ik wilde nu toch in zonderheid een ogenblik uw aandacht vragen voor nog een andere kant van dat woordje richten. Richten. En wel deze kant, van waaruit wij ook hebben gezongen, dat de Heere door de dichter van Psalm 89 bekend maakt, zo de kinderen ooit zijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van zijn recht ter regeling niet kan baten, dan zal ik hem bezoeken met de roede en de bittere tegenheid. Dat heeft de Heere ook gezegd. Jacob, Israël, is daar om niet te verontschuldigen in haar afwijken van de Heere, in de zonde en in de overtreding. En nou is het juist hier zo ingrijpend dat er staat, de Heere zal zijn volk richten. En dan heb je daarvoor al die opsommingen gehad, hoe de Heere zijn volk verlost heeft, lang geleden dagen, hoe hij de weg gebaand heeft door het onmogelijke heen. En dan opeens dan vervolgt dat, want de Heere zal zijn volk richten. Met andere woorden, aan zulke God kun je de leiding wel overlaten. Zulke richter toornt hoog uit boven Simson en Jefta en Gideon en noem maar op. Ja, maar ik zeg u, ook deze kant is erbij, dat die Jehovah, jawel, de God van het eeuwig trouwverbond, van de eenzijdige liefde en ontferming, dat hij niet alles over zijn kant laat gaan. En dat hij geen ledige aanschouwer is. En dat hij niet zo doet, maar dat hij bezoekt met de roede. en dat hij tuchtigend werkzaam is. En dat hij wel zo als zulk een richter, juist op zijn volk, juist op Jacob toe kan treden, dat Jacob geen raad weet. En dat Israël verschrikt wordt. En dat David het hoofd buigt voor die richtende rechter die onze ongerechtigheden ordentelijk voor ogen stelt. En die niet met zich laat spotten. En die zijn woord vervult, echt vervult, dat hij gedreigd heeft om te slaan met bittere tegenheden. De Heere zal zijn volk richten. Ja, dat is groot. Maar wij weten uit de geschiedenis, ook van die elementen die hier genoemd worden uit de woestijnreis en het veroveren van het land Kanaan, wij weten uit de geschiedenis die donkere schaduwzijde, hoe dat allemaal gegaan is. Hier ligt de nadruk op, ondanks alles heeft God het volk verlost. Wij weten uit de geschiedenis hoe de Heere ook gericht heeft geoefend in de woestijn en in het land Kanaan. Wij weten hoeveel er, een heel volk is neergeslagen in de woestijn. Wij weten van het verdriet waarvan de Heere spreekt dat hij gehad heeft. En nou is het toch in dat richten van de Heere God. Daar is een element van hoop en van verwachting. Je kunt zeggen, ja, maar Gods gerichten zijn op de gehele aarde. Dat treft niet alleen zijn volk, zijn knechten. Dat is waar. Dat is zeker waar. Maar wij leven in de omtuiging van het woord van God. Wij leven onder de openbaring van dat woord. Dus ja, voor ons heeft het wel degelijk wat te zeggen. En voor ons geldt, wij hoeven niet te wijzen naar landen en volken waar op het ogenblik rampen en oorlogen en geruchten van oorlogen zijn. Om daarmee te zeggen, och, het is toch allemaal maar hetzelfde. Dat waait nou eenmaal over de aarde heen en dan krijgt die zijn portie en dan krijgt die zijn portie. En dat gaat zomaar door. Ja, maar zo kunnen wij er ons niet uit redden. De Heere hier als de God van zijn verbond. Van zijn genade openbaring. Van zijn ontferming. Jehovah, ja, de ik ben die ik ben. De onveranderlijke. Hij bemoeit zich met zijn kerk. Heel bijzonder. Hij bemoeit zich met zijn volk. En hij bemoeit zich met dat volk als die Jehovah. De ik ben, de ik zal zijn. En nu is dat richten van God niet alleen bepaald tot zijn koningschap waarin hij leiding geeft en de weg baant, maar dat richten van God betreft ook alles wat hij doet op de weg die wij gaan. Zijn ingrijpen tegen ons zelf in. Zijn bemoeienis tegen onszelf in. En dan zou ik u daarin willen vertellen verkondigen dat, omdat er hier staat, de Heere zal zijn volk richten. Dat is als het ware toch, ja, ik denk aan een woord van Luther, dat die spits van die staf waarmee de Heere soms slaat, is toch de liefde. Al lijkt het toorn. De spits van zijn liefde kan openbaar komen in zijn toorn. In zijn afwijzen. In zijn straffende hand. En daarom zou ik allen die belaagd en aangeklaagd zijn, worden van binnen of van buiten. Allen die de bezoeking van God gevoelen in hun leven, in het openbaar of in het verborgen, die zo rusteloos zich gevoelen, en de onrust en de benauwenis achter een glimlach verbergen. Ik zou ze toch deze morgen willen verkondigen, hoe donker ook de weg mag wezen, hoe verlaten gij u ook voelt, misschien soms van God verlaten, hoe ook de afgrond roept tot de afgrond, hoe ge ook in een put kijkt waar ge de bodem niet van kunt zien. Hier mogen allereerst al een glimp van troost uw deel worden, ons deel worden. De Heere zal zijn volk richten. En dat heeft dus twee kanten. Daarmee kun je uitgaan de kant, hoe ontzaglijk dat zal zijn, als die verbondsgod die trouweloze zal straffen, als hij op zal staan ten oordeel. Maar je kunt en mag er ook dit van zeggen. Die God die zich ook richtend en rechtend met dat volk bemoeit, is de Heere. De God van het verbond, van de eeuwige trouw en van de ontferming. Toen David de vraag kreeg, hij mocht kiezen tussen verschillende dingen, want het oordeel Gods was over land en volk, en de engel des verderfs hing daar boven Jeruzalem. Wat moet er gebeuren? Toen zei David, mij is zeer bang. Laat me toch in de hand des Heeren vallen en niet in de hand van de mensen. Je zou zeggen ja, maar je kan toch dan maar beter met mensen te doen hebben. Met mensen. Met Moabieten of Ammonieten of Perizzieten of hoe ze ook heet. Ja, zo denkt het vlees. Het vlees, de mens, is veel banger van de Heere dan van de mens zonder de Heere. En toch had David er kennis aan dat het beter was om dan maar in de hand van de Heere te vallen, wat er ook gebeurt, dan in de hand van de mensen. Want mensen lijken wel barmhartig, maar ze zijn niet barmhartig. Mensen doen wel lief, maar ze zijn niet zo lief. God is liefde, hij alleen. En David dacht, o, als hij de mens de ruimte geeft om ons ten onder te brengen, dan is er geen verwachting. Dan gaat alles traan. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, daar wist hij iets van. Uit zijn eigen leven wist hij er iets van. Hij had er ervaring mee. Wie is toch een God zoals die Heere die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis niet meer gedenkt, die lust heeft aan goedertierenheid. En daarom zei hij, laat ons in de handen van de Heere vallen. En niet in de handen van mensen. Want de Heere zal zijn volk richten. Daar kun je van schrikken. Als de Heere zijn volk gaat richten. Maar je kunt ook denken. Wie weet, hij mocht zich ontfermen. Want aan de menselijke barmhartigheden komt een einde. En de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. Maar de barmhartigheden des Heren zijn grondeloos. Hij heet Heren. En diezelfde Heren die van dat volk zegt. Hoe zal ik u toch zetten onder de kinderen? Hoe zal ik u geven het gewenste deel? Want je hebt je zo... zo onecht, zo onheus, zo gemeen, zo verraderlijk tegenover mij gedragen. Hoe moet ik jullie nou een kinddeel geven? Hoe moet ik jullie nou aanmerken als mijn kinderen, kinderen die niet liegen? Hoe zal ik u nou maken als Adema en Zeboïm? En dan zegt de Heere, al mijn berouw is te samen ontstoken. Mijn hart is in mij omgekeerd. Hoe zou ik u overgeven, Efraïm? Je bent mij toch een kind, een troetelkind. Ik heb je toch lief gehad met een eeuwige, onveranderlijke liefde. Kijk. Dat ligt nu verklaard en dat is de moed in de meest donkerste omstandigheden. Al zou je denken dat je op het randje van de afgrond ligt. Al zou je denken dat de Heere God jou nooit meer aan wil zien. En dat hij jou voor eeuwig wil buitensluiten. Dan komt hier het woord van God. En dat woord van God geeft een hart onder de riem van zulke harteloze en bange schepselen. En ondanks de donkere schaduw van het gericht, gloort hier een ster van de hoop. Het is de Heer die zijn volk richt. Het is niet Adolf Hitler. Nee. Het is geen van de grootte van deze aarde. Maar het is de Heer die tot Abraham sprak. Ik zal u God zijn en uw zaadschot. Het is de Heere die gezegd heeft, in Isaac zal u het zaad gezegend worden. Het is de Heere die voor Abraham niet wilde verbergen wat hij deed. Het is de Heere die zei, en ik heb hem gekend, Abraham. opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem bevelen zou. En zij de weg des Heren houden om te doen, gerechtigheid en gericht, opdat de Heren over Abraham brengen alles wat hij over hem besloten heeft. Het is de Heren van alle Heren. Ja, aangevochtene, in zichzelf vervloekte. O, dat dit toch uw bange ziel mogen verblijden. Want je bent misschien bang voor dit en voor dat. Je bent misschien het allerbangst voor de Heere die in de hemel woont. En die heeft gesproken van een roede en bittere tegenheden. De Heer, die zijn volk straft. Die zijn volk slaat. Die zijn volk bedroeft, al doet hij het niet van harte. Die zijn volk een ogenblik in zijn toorn kan onderdompelen. Een ogenblik is er in zijn toorn. God die kan slaan met onvruchtbaarheid. Een God die naar het lijkt ons over kan geven aan het goeddunken van ons eigen dwaze hart. En toch zul je nooit vergeten dat het de Heere is. Dat het de Heere is. Dat het die Heere is die zijn beminde vaak de grootste klappen geeft. Dat het de Heere is die uiteindelijk werkzaam is tot uw behoudenis. Oog, je bent misschien het bangst voor de Heere. Maar het is beter om bang te zijn voor de mensen en voor jezelf. Want bij de Heere zijn uitkomsten midden in de dood. Ook al laat hij zijn hand zwaar op ons rust. En al wordt ons sap door eigen schuld veranderd in zomerdroogte. Hij is de Heer, de ik ben. Ik zal zijn, ik zal erbij zijn, ik zal er voor u zijn. Ja. Ik weet niet hoe dat voor u ligt. Ja, iedere boodschap is voor de hele gemeente bestemd uiteraard. Maar ik weet het ook niet. Of er in ons midden zijn. Ja, ze zullen er wel zijn. Die zich aangesproken voelen door dit woord. En die hebben gedacht, als God zal opstaan en mijn ijdel beeld verachten, waar moet ik me bergen? Het lijkt wel of God hier al begint mij te verlaten en weg te doen uit zijn heilige ogen. O, zul je dan toch horen, de Heere zal zijn volk richten. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukte gelden doet. Die in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Het is de Heere die de gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Maar kan dat dan wel? Zou dat echt mogelijk zijn? Want als wij horen van gerichten, dat de Heere zijn volk zal richten, en dat hij zal zien op hen wat ze verdiend hebben, moet u dan zelf niet zeggen, ja, maar al heet hij dan de Heere, ik weet niet hoe ik voor hem zou moeten bestaan, zou kunnen bestaan. Want God zegt van mij, er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe, alle zijn ze afgeweken. En Paulus heeft die woorden ook aangehaald en die heeft het gelijk maar in ene keer alles afgesneden. Joden en Grieken, allebei onder het oordeel beschuldigd, we derven de heerlijkheid God. De weg van de vrede hebben we niet gekend, vernielzuchtige, bloeddorstige mensen, heeft Paulus gezegd, die in het rijk van God niet in kunnen komen. En waarin we anderen veroordelen, veroordelen we eigenlijk onszelf. En als dat nou zo eens voor je staat, dan kun je wel zeggen, het is de Heere die richt. De verbondsgod die aan zijn trouw gedenkt. Maar ik ben toch zo bevreesd. En ik heb soms het gevoel, denkt u misschien, dat hij me zo zal oppakken. Tussen hemel en aarde, dat de schandvlek is uwe. Wie ben jij nou? Miserig, zondig schepseltje, met al je verborgen overtredingen en openbare. En dan dat gericht van God. Ach, hoe zal ik dan? Nou, moet je luisteren. Er staat nog meer. En het zal hem berouwen over zijn knechten. Berouwen. Heeft de Heere dan berouw? Ja, je leest wel eens. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartende hem aan zijn hart. Je leest ook dat de Heer het wel eens berouwde toen bij Nineveh en dat hij het niet deed, het oordeel komen. Hij liet niet komen. Je leest ook, hij is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Berouw. Is God dan zo dat God ergens spijt van krijgt? Dat je op God niet aan kunt? En dat de Heere vandaag zus en morgen zo is? Nee, zo is God niet. Zo is God niet. Hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Maar God is ook niet een soort, soort Allah. Of een soort computer die zo onbewegelijk alles maar laat gaan. Het programma zit erin en het loopt maar af en het loopt maar door. Nee, het woord van God tekent ons de Heere als de levende God. Niet als een star noodlot, maar als die God die leeft en beweegt. Waar sprake is van blijdschap en verdriet. Kijk, mensen zijn net van die programmeurs en het zijn ook programmeurs. Maar dat kun je nou op God niet toepassen. God heeft ook een plan en een raadsbesluit. Maar dat raadsbesluit en dat plan, dat is enkel leven. Dat is niet een velletje papier in een computer of wat gegevens. Maar dat is enkel leven, want het is de levende God zelf. Je kunt niet scheiden tussen zijn besluiten, zijn plan en God. Dat is één. God is bezig zijn plannen uit te voeren en zijn eeuwig raadsbesluit gestalte te geven. Ook vandaag. Dat is het levende. Het is niet zoals bij de mensen die een programma hebben die zeggen, eens even kijken, wat moet ik vandaag doen? Eerst dit en dan dat en dan aan die knoppen. Zo is het niet. Nee. Hij is de levende uitvoerder van zijn raad. Hij doet alles wat hem behaagt. Hij is erbij betrokken. Als er dan sprake is van berouw, dan is dat juist een woord dat ons op het hart wil binden. God is in zijn werken zo, dat hij soms nee zegt. En dat hij ja bedoelt. God is soms zo dat hij zegt, vervloekt. En gezegend. God is soms zo dat hij zegt, ik doe het niet. Ik luister niet naar je. En hij luistert toch. En hij doet het toch. Zo is die levende God. God zegt, het is afgelopen met jou, je moet sterven. En je weet geen raad. En de volgende keer hoor je, je mag nog 15 jaar leven. Ik zou je nog een poos sparen, Hiskia. Ik meen dat er een schilder was die een schilderij maakte met van een vader. En daarin tekende hij in het gezicht van die vader twee ogen. Het ene oog keek zo streng. Zo afsnijdend, zo afkerend. Naar die ongehoorzame jongen, zullen we maar zeggen. Als hij naar het oog keek, dan liep de rilling over je rug. Wat kijkt vader boos. Hij is zo rein van oog, hij kan het kwaad niet aanschouwen. En dat andere oog op dat schilderij, dat was een vriendelijk oog. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Daar straalde iets van barmhartigheid uit. En een traan van liefde. Ja. Dat is maar een beeld, het gaat niet in alles op, dat weet ik wel. Maar denk hierbij ook eens aan die twee ogen. De Heere zal zijn volk richten. De Heere zal zijn volk richten. Lees dan heel de Bijbel maar na. Dat is toch wat geweest, al die gerichte God. Al die gerichten. Zie je dat ernstige oog. Vol dreiging. En kijk nou eens naar het andere oog. Het zal een berouwen over zijn knechten. Hij zal het oordeel niet tot het einde toe aan hem voltrekken. terwijl hij vanwege onze zonde zo streng moet kijken. En dat meent God. Want ik zei u, hij is heilig, de Heer onze God is heilig. Is er in dat andere oog, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Een onveranderlijke liefde. Dat ene oog, daar lees je iets in van de roede en de bittere tegenleven. En in dat andere oog lees je, en toch zal ik geen volleinding maken. Ik heb je toch lief. Dat ene oog zegt, hoe zal ik u zetten onder de kinderen? Hoe zal ik u nou geven het gewenste deel? En dat andere oog dat zegt, zou ik je dan kunnen overgeven? En aan Adama en Zeboim, die steden in de vlakte van Sodom gelijk maakt. Nee, mijn berouw is op, mijn hart keert in mij om. Gericht en genade, het zal een berouw over zijn knechten. Hij zal ze wel tuchtigen met een mensenroede, maar niet zoals Saul die ik verworpen heb. Hij zal soms met donder en bliksem ons op de vlucht jagen. Maar hij zal niet ganselijk verteren. Hij zal ons misschien een blok aan ons been hangen. Zo zwaar. Dat we bij iedere stap het gewicht voelen trekken. Ieder vult het maar voor zijn eigen in. Je hoeft allemaal niet hetzelfde te hebben. Knoestig hout heeft harde slagen nodig. En zo weet de Heere ook op de juiste manier ieder mens en ieder karakter te behandelen. Maar je weet wel wat ik bedoel. Och, je denkt vaak, als het nou eens zo was, dan. Als ik dat nou niet had. Dan was ik kerngezond. Zoals wel lichamelijk. Ja, ik ben wel gezond. Maar, oh man. Ik heb toch zo'n. En de ene dit, de andere dat. Zo ook geestelijk. Ja, ik heb hoop op God. Maar ik ben toch zo'n ellendeling. Zo'n afwijker van de Heere, man. Blok. Daar hangt een blok. En voor de een is het een heel zwaar blok. En voor de ander misschien wat minder. Maar er hangt een blok. Ja, valt niet mee. En toch, God doet het omdat hij u lief heeft. Hij doet het omdat je een kind bent. Het is dat strenge oog van de Heere God. Dat zegt, ja, maar jij gaat ten verderven. Jij barst van hoogmoed. En jij hebt daar weer aanleg toe. De een is bezeten van dit en de ander is bezeten van dat. De een heeft een onreine geest, de ander een vloekende geest, een ander een liegende geest bij zich. En soms wel 7 tegelijk. Je zou je voor eeuwig onttrekken, zegt God. Kom, ik zal jou een blok aanhangen. Het is niet aangenaam. Maar als je in de hemel komt, dan zul je God de Heere danken. En misschien ook wel hier op aarde soms. Ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Want uw toorn is afgekeerd en getroost mij. Staat in de Bijbel, een bastaard is zonder kastijding. We zeggen, ja, die valt buiten de huiselijke kring. Maar in ieder zoon die ik lief heb, die kastijd. Maar niet ten verderven, want het berouwen de Heere over zijn knechten. Je kunt ook lezen, het woord heeft verschillende betekenissen. Het wordt ook heel verschillend vertaald. Hij zal zich troosten over zijn knecht. Zelfs is er een vertaling die heeft, hij zal zich verzoenen met zijn knechten. Hij zal zich laten verzoenen. Dat zit er allemaal in. Wat moet je kijken. Nou heeft de Heere God zijn lieve zoon gegeven. Zijn eigen kind. Want de Heere kan hem wel zeggen van dat volk en van die knechten, kom maar binnen. Maar de Heer is rechtvaardig. Hij gaat nooit af van zijn heilig recht. De Heere kan zwart geen wit noemen. En nu heeft hij zelf een weg uitgedacht om zelf voor een knecht te zorgen. Een trouwe knecht. Een knecht die heeft hij uitverkoren. Gij zijt mijn knecht die ik uitverkoren heb. Hij zal mijn raad en mijn welbehagen doen. En nou is die knecht gekomen. Want de Heere God wil niet onverzoend die schepselen zomaar genadig zijn. Er moet toch een prijs, een kleed zijn, een rechtsgrond. En nu heeft hij die ene knecht gezonden. Dat is een eigen natuurlijk kind van de Vader. En je zou zeggen, eerst zag de Heere Jezus toen hij op aarde kwam steeds duidelijker die twee vriendelijke ogen van de Vader. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. En soms was het net alsof er één oog voor hem verborgen werd. Dan had hij het zo bang als hij op de bergen 's nachts alleen worstelde aan de troon van God. Dat is net alsof er één oog zo streng hem aankeek. En tenslotte in de hof kwamen er twee ogen die hem zo streng aankeek. Alsof er geen ontkomen aan was. Alsof hij aan alle kanten ingesperd werd door het goddelijk recht. En toen riep hij, o Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En tenslotte kwam er vuur uit de ogen des Heeren, verlaten, van God verlaten. Hij zal zich met zijn knechten verzoenen. Hij zal zich troosten. Hij zal berouw hebben. Hij zal de druk en de vloek en de afgrond niet op hun hoofd werpen, maar hij zal ze leggen op zijn eigen kind, Jezus. Dat is de evangelie van deze psalm. Dat is de achtergrond van het berouw over zijn knechten. Hier heeft geen spijt dat hij rechtvaardig is, nooit. Maar de Heere zal zijn rechtvaardigheid betonen in het straffen van zijn eigen kind Jezus. Dat heeft hij ook gedaan. Nu is hij nog wel een God van gericht, de Heere, onze rechter. Maar het is niet de ongebluste toorn. Het is niet het vuur wat uit twee ogen ons tegemoet komt en verbrandt. hij moet wel onze richten. Ons een blok aan het been hangen soms. Ons bezoeken met de roede en bittere tegenheid. Maar uit dat andere oog rollen de tranen. Van waarachtig medelijden. Van liefde. Van ontferming. En zegt hij door alles heen. Je bent toch mijn kind. Je bent toch mijn zoon. Mijn dochter. Ik zal je niet altijd verlaten. Ik zal niet eeuwig met je twisten. Ik heb geen lust aan je totale ondergang. Ik straf wel. Maar niet naar je zonde. Want zover het oost of het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heb ik om uw ziel te troosten. Van u de schuld en de zonde weggedaan. De Heere zal zijn volk richten en het zal hem over zijn knechten berouwen. Genade, genade, zij dezelfde. En achter iedere toornopenbaring of kastijding komt telkens weer die stem van God. Kom dan, laat ons samen richten. Al waren je zonde dan zo rood, of zo zwart als het maar zijn kan, ik zal ze maken als witte wol en vers gevallen sneeuw. O, dat is nou voor troosteloze zondaar. Voor mensen die bevochten en beschuldigd worden aan alle kanten. En die denken, misschien in hun radeloosheid, vandaag of morgen gaat de deksel boven mijn hoofd voor eeuwig dicht. En dan zit ik in de put. Hoor toch, het is de Heere. Het is Jehovah. Het zal hem berouwen. En al zou het deksel erop zitten, gewis. Hij tilt het er weer af. En hij zegt. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Ik word niet veranderd. Daarom zijt gij o kinderen van Jacob. Niet verteerd. Amen.